Gemeente de Kerkraad deelt nog mee dat vanmiddag om 14:30 de zondagschool weer begint. Dit zo de Heere wil in mijn leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 100, het eerste en het vierde vers. Psalm 100, vers 1 en vers 4. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En na het zingen van dit vers willen we samen luisteren naar de schriftlezing. Die komt deze morgen tot ons vanuit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het tweede hoofdstuk. 2 Timotheus 2 is de schriftlezing. Na de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 119, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden en die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u naasten is. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe, als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorene, opdat ook zij de zaligheid zou te verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuigt voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen nut is, dan tot verkering der toehoorders. Benaastig u uzelf een goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen de ongoddelijke roepen, want zij zullen meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreden geschied is, en verkeren sommigen geloof. Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: de Heere kent degene die de zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten. En sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwade kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan, of God hun ter enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid, en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil.
Tekst voor de prediking in deze morgendienst, gemeente, is uit dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen, namelijk 2 Timotheus 2 en daarvan het 13e vers. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. En in de voorbeden gedenken we aan zuster J. Molenaar van der Spa, die vanuit het Maastad ziekenhuis naar het verpleeghuis Smeetsland is gegaan voor verdere revalidatie. En in de dankzegging broeder J. den Bleker en broeder P.T. Noordegraaf, die weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. En ook aan Jouke van Wingerden, hij is 27 jaar geworden en verblijft in Adullam. Willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken. Eeuwige en drieënige God, wij zeggen het zo gemakkelijk, soms bijna vanzelfsprekend. Wij zullen uw aangezicht zoeken. Maar u weet dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. Dat geldt voor onze persoonlijke gebeden. Dat geldt ook van onze ambtelijke gebeden. En daarom smeken wij u, grote leermeester van het gebed. Geest van de Vader en van de Zoon, of u ons bidden wilt leren. En de gebeden die in het hart leven van hen die hier in de kerk zijn of met deze dienst verbonden zijn, op onze lippen wilt leggen en in ons hart wilt leggen. Inzamelen wilt wat er aan nood, verdriet, pijn, strijd, vreugde, dankbaarheid mag zijn in ons leven. We bidden u, Heer, om een zegen over deze dienst. Het is een wonder dat we hier mogen zijn. Dat geldt van sommigen van ons die door de corona de laatste weken niet in de kerk konden zijn, of misschien zelfs niet konden luisteren naar de dienst van het woord, ook voor ons persoonlijk. Een wonder van uw sparende hand. Leer het ons beseffen, laat dat een vrucht zijn van alle dingen die gebeuren in deze coronatijd. En wil u geven dat er meer mag zijn. Niet alleen maar een besef van ootmoedige dank, maar ook een besef dat u ons in heel deze crisistijd wilt verootmoedigen voor u, op onze plaats wilt brengen, arm wilt maken voor het eerst of ook opnieuw, opdat we uw aangezicht zouden zoeken. En dan danken we u dat we hier zijn. We danken u vooral voor het woord van u wat u geeft en wat u telkens weer laat verkondigen, ondanks alle beperkingen. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we eenzijdig op de beperkingen zien. Maar geef dat we verootmoedigd zijn dat u uw woord nog laat. U neemt de kandelaar niet weg. Terwijl Nederland dat verdiend heeft, terwijl we dat zelf verdiend hebben, u laat uw woord verkondigen. Geef dat het ook vanmorgen verkondigd mag worden, zoals u wilt dat het verkondigd zal worden. Dat de vlam van uw woord hoog op mag lichten, om ons duistere hart te verlichten, om ons de weg te wijzen waardoor een verloren schuldige zondaar alleen behouden kan worden. En dan gaat het vanmorgen over uw trouw tegenover onze ontrouw. Dat moeten wij belijden, Heren. Ontrouw. Dat was de wortelzonde in de Hof van Eden. Ongehoorzaamheid. Ontrouw. En dat zijn we nog steeds niet verleerd. Uw kinderen moeten dat ook eerlijk belijden. Maar laat dan vanmorgen ook iets van de vlam van uw woord mogen schitteren dat u de getrouwe blijft. Omdat u uzelf niet verloochenen kunt. Zegen ons deze morgen. Wil u een zegen geven onder de prediking van uw woord. We bidden u voor allen die moeite en zorgen kennen. We denken aan allen die besmet zijn met het virus van de corona. Besmetting die steeds meer over zich heen, om zich heen lijkt te grijpen. Bewaar ons ervoor, Heren, als we nog niet besmet zijn. En als we besmet werden, laat het door uw goedheid een milde vorm mogen zijn. Draag ons door deze crisistijd heen. We bidden u voor onze zieken. We denken aan zuster Molenaar van der Spa, die vanuit het Maastadziekenhuis naar het verpleeghuis Smeetsland is gegaan voor verdere revalidatie. Geef u haar de kracht en de genade om te herstellen. En wil u geven dat alle middelen die daartoe gebruikt worden ook gezegend mogen worden, maar vooral wees u haar nabij met uw genade. We danken u voor broeder Jeden Bleker en broeder Noordegraaf, die weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Geef dankbaarheid in hun hart, heren. En wil u ook verder herstellen en nieuwe krachten geven. We danken u voor Jouke van Wingerden, die 27 jaar geworden is en in Adullam verblijft. Laat hij mogen zien dat uw sparende hand over zijn leven was, al deze 27 jaren. En wil u ook verder sparen en dragen in uw grote langmoedigheid en in uw eindeloos geduld. Zegen hem bovenal met uw genade. We danken u ook, heren, heel persoonlijk dat mijn vrouw en ik samen met onze kinderen deze week mochten gedenken dat we 50 jaar getrouwd zijn. Dat ons huwelijk 50 jaar geleden bevestigd is in de kerk van Sliedrecht door dominee Tanis met de woorden uit het slot van 2 Korinthe. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u. Dat hebt u dwars door onze ontrouw heen welgemaakt en bevestigd. En we bidden u ook of u dat in de toekomst wilt bevestigen. Voor ons samen, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. We bidden u, heren, wil u ons alle gedenken in uw gunst. En laten we al onze noden voor u mogen neerleggen. Vooral de geestelijke nood van ons hart en van ons leven, van onze kinderen en kleinkinderen, als we die van u mochten ontvangen. En laten we ook de weldaden niet vergeten. Uw woord zegt het ons voor, zingt het ons voor eigenlijk. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Laat dat ook in deze dienst centraal mogen staan. Help u ons in het uitdragen van de boodschap. U kent onze zwakte. U weet onze tekorten. U kent ook onze ontrouw die we in onszelf soms nadrukkelijk kunnen gevoelen. Maar zegen ons vanuit uw niet aflatende trouw in Christus Jezus. We bidden het uit genade in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 32, vers 4 en 5 gaan we samen zingen, gemeente. 32, 4 en 5. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En ook het vijfde vers wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. 4 en 5 van Psalm 32. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit de derde psalm, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, het tweede vers. Geliefde gemeente, we hebben gemerkt ook uit de gemeente hier dat het u niet ontgaan is dat we deze week 50 jaar getrouwd waren. Is dat belangrijk? Nou, op de tijdschaal van de eeuwigheid gemeten niet. Maar voor je persoonlijke leven is dat wel iets wat tot nadenken, tot gedenken, tot dankbaarheid stemt. Want het is zeker in onze tijd geen gering iets als je 50 jaar onder Gods goedheid trouw mag zijn aan elkaar. Dat is een zegen. Een zegen, zoals ik al aanduidde, die niet vanzelfsprekend is in een tijd waarin we het hebben in de maatschappij over second love en al dat soort onzin. Gevaarlijke onzin. Trouw. Maar ook al mag je onder Gods goedheid trouw aan elkaar zijn, ben je ook trouw ten opzichte van de Heere. We kregen van de week een kaartje van een oud-lerares Nederlands met het bekende gedicht van Vondel erop. Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? Twee zielen gloemden aaneengesmeed of vastgeschakeld en verbonden in lief en leed. Mooi. Het is ook een gezang geworden in de hervormde bundel van 1938. Maar als je dan de spiegel van het woord voorhoudt. Trouw. Ben ik trouw? Ben ik zoals de Bijbel dat zegt in onze tekst, gelovig trouw? Want daar gaat het om. Dan is er ook schuld. Ook al word je bewaard voor heel veel zonde. Over die trouw van God, daarover gaat het vanmorgen. En laten we daar vanmorgen ook maar in eindigen. Meer is er eigenlijk niet. Het thema van de preek is onwankelbare trouw. In de eerste plaats ontmaskert onze ontrouw. In de tweede plaats blijft eeuwig zeker. Want dat blijvende van die trouw, dat staat natuurlijk wel centraal in onze tekst. En tenslotte welt op uit het hart van God. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus onwankelbare trouw ontmaskert onze ontrouw, blijft eeuwig zeker en welt op uit het hart van God. 2 Timotheus. Naar alle waarschijnlijkheid Paulus' laatste brief. Ja, hij kan natuurlijk misschien vanuit de gevangenis nog wel eens een klein briefje geschreven hebben aan een van zijn verwanten. Dat weten we niet. Maar in de Bijbel is het de laatste brief van de apostel. Het is ook een soort geestelijk testament. Timotheus, dat was een geestelijke zoon. We lezen in het boek Handelingen dat Timotheus waarschijnlijk tijdens de eerste zendingsreis van de apostel Paulus tot bekering gekomen is. En in de tweede zendingsreis kwam hij de moeder en de grootmoeder van Timotheus tegen. En ook Timotheus zelf. En heeft hij hem apart gezet, zouden we kunnen zeggen, als een leerling. En na die tijd lezen we herhaaldelijk dat Timotheus in het gezelschap van Paulus was. Allerlei brieven die Paulus geschreven heeft, Romeinen, aan de Korintiërs. lezen we dat Timotheus bij hem was en dat hij ook namens Timotheus de gemeente groet. Maar op een gegeven ogenblik, als Paulus wegreist in de richting van Jeruzalem en weet dat hij daar zal lijden, dat hij uiteindelijk gearresteerd zal worden en dat hij naar Rome gedeporteerd zal worden, dan lezen we niets meer over Timotheus. Timotheus is waarschijnlijk op opdracht van de apostel Paulus achtergebleven in Klein-Azië en heeft in die gemeenten van Klein-Azië, zeg maar Sardis, Thyatira, de gemeente die we uit het laatste Bijbelboek kennen, een poos mogen werken. Maar nu zit Paulus gevangen. En dat is niet de eerste gevangenis in Rome waar we in het slot van het boek Handelingen over lezen. Toen wachtte hij op het verhoor voor de keizer. Maar zeer waarschijnlijk is het zo geweest dat na ongeveer 2 jaar Paulus in Rome is vrijgelaten, dat hij naar het westen is gereisd, naar Spanje, of naar Illyrië, dat is het tegenwoordige Albanië, en dat hij daar nog werk gedaan heeft. Maar toen de zware vervolgingen onder keizer Nero kwamen, in de jaren 60 na Christus, is hij weer gearresteerd. Net als Petrus. En werd hij in de dodencel opgesloten, de Mamertijnse gevangenis aan de voet van het Kapitool in Rome. En daar wachtte hij op zijn doodvonnis. En dat tekent deze brief. Ik word als een drankoffer geofferd. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat schrijft hij aan Timotheus. En dan vragen we ons natuurlijk af, als Paulus dat allemaal schrijft, dit geestelijk testament nalaat aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Paulus, hoe ben je er dan aan toe? Wij vragen ons dat vaak af, niet? Als iemand die de Heere vreest op zijn ziekbed en sterfbed ligt, zegt hij nog wat? Hoe ligt hij erbij? Wel, als Paulus dan een getuigenis moet afleggen, dan heeft hij het niet over zichzelf in de eerste plaats. Al komt dat wel in de brief op allerlei manieren aan de orde. Maar dan heeft hij het over de trouw van God. En dat is het kostbaarste en kostelijkste sterfbed. Als je rusten mag op de trouw van God. Wel is opgevallen dat juist in deze laatste brieven aan Timotheus Paulus het herhaaldelijk heeft over dit is een getrouw woord. Een woord waarop je aan kunt in leven en in sterven. Het woord wat zo kernachtig vertolkt is in zondag 1 van onze Heidelberger catechismus. Paulus zegt als het ware, ja, hij kende de Heidelberger catechismus natuurlijk niet. Maar Paulus zegt als het ware, wil je weten, lieve mensen, waar mijn bron van troost en hoop ligt? Hierin. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. En dat woord wat ik vele tientallen jaren heb mogen bedienen, schrijft Paulus, dat is een betrouwbare woord. Even terzijde. Daarom is het zo erg. Als die betrouwbaarheid, die volstrekte betrouwbaarheid van het levende woord van God, zeker in onze dagen, overal in ter discussie wordt gesteld, dan ontroof je God van zijn eer, van zijn betrouwbaarheid. En je neemt het fundament van de zaligheid voor de kerk weg. Dit is een getrouw woord. En dan gaat hij in ons hoofdstuk iets zeggen over de kracht van dat betrouwbare woord. Of liever, de kracht van de onwankelbare trouw van God. En hij zegt, dit is een getrouw woord. En ik lees nu even vers 11. Indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Ja, je kan die zin aan het begin van onze tekst in de Nederlandse taal op verschillende manieren lezen. Indien wij ontrouw zijn, dat kun je zo opvatten als ja, indien wij mogelijk een enkele keer ontrouw zijn. Taalkundig kan dat. Maar dat bedoelt Paulus niet. Paulus heeft het hier niet over een mogelijkheid die zich misschien wel eens een keer zal voordoen in zijn leven of in het leven van Gods kinderen. Paulus heeft het over een werkelijkheid. De Griekse tekst maakt dat duidelijk. Wij zijn ontrouw. Ja, maar dominee, Paulus was toch een trouw dienaar van de Heere, ja, door genade. Ik weet nog goed toen ik in mijn eerste gemeente stond, dat een jonge vrouw die uit de gereformeerde kerk overkwam naar onze gemeente, omdat ze verkering had met een jongen uit onze gemeente, helemaal ontdaan was. Omdat ik tijdens een preek gezegd had, gemeente, ik word niet zalig omdat ik dominee ben. Ik word niet zalig zelfs omdat ik de Heere vrees. Maar ik word alleen maar zalig als een arme zondaar door genade. Ziet u, want als wij het getuigenis van ons leven in het licht van onze tekst neer moeten schrijven, dan zeggen we wij zijn ontrouw. Wat is ontrouw? Het woord in de oorspronkelijke tekst kan ook betekenen ongelovig. Indien wij ongelovig zijn. Trouweloos ongelovig. En als u iets van uzelf hebt leren kennen, dan weet u dat dat over uw hart uitgespeld staat. Ongelovig. Ontrouw. Thomas Boston, de grote Schotse prediker uit Ettrick, heeft het zo welsprekend onder woorden gebracht. De zonde van de zonde. De pit en het merg van onze zonde is ons vervloekte ongeloof. En een kind van God leert dat misschien niet onmiddellijk inzien, maar hij leert het wel beamen. Dat is ook de wortelzonde van Adam en Eva in het paradijs. Niet geloven. Niet trouw zijn aan het woord wat de Heere gesproken had. Geen geloof hechten aan wat God gezegd had, maar wel geloof hechten aan wat de duivel zei. Heeft God ook gezegd. En op dat moment dat die waarheid tussen aanhalingstekens in hun ziel doordrong, werden ze ontrouw, ongelovig. En ik mag het u en jou, zoals we hier in de kerk zijn of met deze dienst verbonden zijn, vanmorgen toch in alle ernst vragen, hebben het leren zien. Pijnlijke ontdekking. Dat we geen vrome jongen of geen vroom meisje zijn, maar dat we vanuit onszelf ontrouw en ongelovig zijn. Hebben het leren belijden. Heere, ik ben zo arm. Zo nameloos arm. Want ik vertrouw u niet op uw woord. Ja, dat kan ook zo zijn bij een ouder iemand in de gemeente die thuis meeluistert of hier in de kerk is. Dat je op huisbezoek zegt, ja broeders, ik zoek ernaar. En ik worstel om die genade te vinden, ja. Maar ja, de Heere antwoordt niet. Waarom niet? Die vraag moet u toch ook stellen. Omdat u hem op zijn woord niet gelooft. Omdat u hem in de praktijk van uw leven verloochent, zoals in ons tekstverband staat. En wat is verloochenen? Nou, dat weten we allemaal vanuit de geschiedenis van het lijden van de Heer Jezus Christus. De verloochening van Petrus. Verloochenen is in wezen niet zeggen. Ik ken de mens niet. Ik weet niets van hem af. Ik zeg nee tegen de Heer Jezus. Wat een pijn gaat dat doen als je iets van de genade van de Heere mag kennen. Hoe vaak, eeuwige koning, getrouwe zaligmaker, zoals onze belijdenis zegt, heb ik u verloochend. Ontrouw geweest, ook in het leven van Gods kinderen. Het is een oude gewoonte, gemeente, uit de reformatorische kerken van Genève en trouwens ook van Wittenberg, dat er aan het begin van de reformatorische eredienst een schuldbelijdenis plaatsvond. Daar zijn formules voor. Dat doen wij niet meer, dat geeft ook niet. Maar aan het begin van de eredienst in het zogenaamde grote gebed hoort wel het element van de schuldbelijdenis thuis. Waarom? Heren, we zijn hier gekomen om u te aanbidden. Om naar uw woorden te luisteren, maar we moeten belijden ontrouw te zijn. Ongelovig. Afdwalend. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht de herder heeft verloren en soms ook willens en wetens de herder heeft verloren. Ja, dat. Indien wij hem verloochenen. Dat is dan wel het vonnis wat de apostel Paulus in ons tekstverband velt. Hij zal ons ook verloochenen. Dan moeten we erkennen. Heere, ik heb nee tegen u gezegd. Net als Petrus, of misschien nog wel erger dan Petrus. En het zou verdiend zijn als u nu ook nee tegen mij zou zeggen. Het buigen voor het rechtvaardig oordeel van God. Daar kent u toch iets van in uw leven als u de Heere mag vrezen. Ik weet wel dat het bij de een dieper gaat dan bij de ander. We gaan elkaar ook niet de maat nemen vanmorgen. Maar als ik echt mijn zonde ga belijden en bewenen en ga erkennen wie ik ben voor God, de ontrouwe ik, dan ga ik ook buigen en zeggen, Heere, het is recht. Als u me voorbij zou gaan, mij zou verloochenen, nee zou zeggen tegen deze zondaar. Maar dan gaat onze tekst verder niet. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. En dat is rechtvaardig, bedoelt Paulus in het vers voor onze tekst te zeggen. Maar indien wij ontrouw zijn. Indien wij nee zeggen. Indien ongeloof ons leven en ons hart in zijn greep heeft. Hij blijft getrouw. Hij blijft betrouwbaar, mag je ook lezen. En dan moet u die woorden wegen. Hij blijft getrouw. Kijk, ontrouw is een wisselvallig ding. Het ene moment, dan word je geraakt door de Bijbel en dan word je geraakt door een tekst. En dan gaat het evangelie voor je open en het volgende moment ben je zo alles weer kwijt. Het leven van een kind van God is aan allerlei golven en stormen onderhevig, niet? Paulus wist ervan. Ik heb de goede strijd gestreden, schrijft hij ergens in deze brief. Nee, hij bedoelt niet, ik heb de strijd goed gestreden. Ik heb het zo best gedaan, ik heb me er zo goed van afgebracht. Maar ik heb door genade de goede strijd mogen strijden. Maar die strijd, u kunt het nalezen straks thuis, in 2 Korinthe 11, die strijd gaat door allerlei wisselvalligheden, stormen en woestijnen heen. Er is er maar één die dezelfde blijft. Dat is niet Paulus. Dat is niet Petrus. Dat zijn niet de wisselende tijdsomstandigheden of de wisselingen in het geestelijke leven. Dat is de Heere. Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw. Wat is trouw? Ja, dat is een Bijbels woord wat waarschijnlijk al heel vaak vanaf deze kansel uitgelegd is. Maar laat ik het even kort aanduiden. Het Hebreeuwse woord voor trouw is eigenlijk hetzelfde woord als ons woord amen. Aman in het Hebreeuws. Getrouw zijn. Betrouwbaar zijn. Je kunt erop aan. En hoeveel keren in de Bijbel staat dat er niet? Dat de Heere de aman, de amen, de getrouwe is. De getrouwe is die van geslacht tot geslacht, we zongen ervan aan het begin van de dienst, dezelfde blijft. En hoe openbaart de Heere zich als de getrouwe? Kent misschien dat machtige hoofdstuk uit Exodus 34. Als Mozes na de hele geschiedenis van het gouden kalf mag bidden of de Heere toch weer met het volk mee zal gaan. En dat de Heere belooft, amen, betrouwbaar. Ik zal met u gaan, Mozes, en met het volk, ook al is het een hardnekkig volk. Dan zegt Mozes, toon mij nu uw heerlijkheid. En hij krijgt geen antwoord op dat verzoek. Althans niet een antwoord waarop hij gehoopt had. De Heere zegt, ik zal u mijn heerlijkheid niet laten zien. Want niemand kan Gods heerlijkheid zien en blijven leven. Zelfs Mozes niet. Maar ga in de steenrots staan. En dan moet Mozes in een kloof van een steenrots gaan staan met zijn gezicht naar de achterkant van die kloof. En dan gaat de Heere achter hem langs voorbij. Mozes ziet de heerlijkheid van God niet. Maar hij hoort de heerlijkheid van God. Houdt u dat vast? God openbaart zijn heerlijkheid door zijn naam uit te roepen. Heere, Heere, God die de ongerechtigheid vergeeft, die de zondaar geenszins onschuldig houdt, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid. En die openbaring van Gods trouw gaat heel het Oude Testament door. Minstens 15 keer wordt aan dat woord van de Heere dat hij voor Mozes uitriep, herinnering gegeven. Heere, Heere, trouw. En als we dan de lijnen doortrekken naar het Nieuwe Testament, vanuit die oud-testamentische godsopenbaring, dan zien we dat God trouw geweest is. We zingen het vaak rond de kerstdagen niet. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaar. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Hij heeft zijn zoon gezonden. En die zoon is getrouw geweest. In heel zijn huis, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, in alles wat hij deed. Mijn spijs en drank is dat ik doe de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Hij blijft getrouw tot in de dood. Ja, wij zeggen dat wel eens, en het staat ook in geschiedenisboekjes, dat sommige mensen in de geschiedenis van ons goede vaderland hun leven gegeven hebben voor de bevrijding uit de macht van de Spanjaarden, uit de macht van de Duitsers, en noemt u het verder maar op. En dat is natuurlijk uiterst respectabel. Daar kun je alleen maar met respect aan terugdenken. Maar eigenlijk is er maar één getrouw tot de dood geweest. En dat is de lieve Zoon van God. Hij blijft getrouw. Want hij moest zijn leven afleggen. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van hem die hem scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. Jezus zweeg voor het heilig recht van God. Vader, dit is uw wil. En zo bracht hij het offer van zijn leven. Wat heeft het hem gekost, hè? Om trouw te blijven tot in de dood. Dat zien we vooral in die hele geschiedenis van de worsteling van de Heere Jezus in de hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker van gramschap, deze beker van toorn aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wel eens met geestelijke bewondering het oog opgeslagen. Hij blijft getrouw tot in de dood, tot in de Godverlatenheid. Als hij op Golgotha die klacht uitroept uit Psalm 22. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ja, als je daar iets van ziet, dat hij tot in de Godverlatenheid, tot in de helse smarten en pijnen die wij verdiend hebben, getrouw gebleven is. Wat wordt het lijden van de Heere Jezus dan bitter? En wat moet je dan zeggen, Heere, dat ik tegen zoveel liefde en zoveel trouw zo gezondigd heb? U kent dat oude gedicht misschien? Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten hield gebonden, zij een plaats aan mij vergund waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij, Heere, de laagste plaats. Zo ge mij een plaats wilt geven, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Hij blijft getrouw. Betrouwbaar. En dat is ook van geweldige betekenis in de aanvechtingen en in de strijd van het geestelijke leven. Paulus is aan het einde van zijn leven gekomen. Ik duidde dat al aan. En hij schrijft een geestelijk testament aan zijn geestelijke zoon. Timotheus is al geruime tijd op eigen voeten gekomen, moet de steun van zijn leermeester missen, maar de tijd is nu gekomen dat hij helemaal alleen gelaten wordt. Althans, Paulus zal worden weggenomen. En de traditie vertelt dat Paulus in de Mamertijnse gevangenis gevangen gezeten heeft, waar ook Petrus gevangen gezeten heeft, en dat er op een gegeven ogenblik van het hof van de keizer bevel kwam, Paulus moest verscheept worden naar de havenstad vlakbij Rome, Ostia. Paulus werd op een paard gezet. En halverwege werd het nacht, werd hij in een gevangenis opgesloten. En toen kwam het bevel. Paulus moet gedood worden, onthoofd. En de traditie vertelt, dat is natuurlijk een legende, dat toen Paulus onthoofd werd, dat zijn hoofd op de vloer bonsde van de gevangenis en dat er een bron ontstond. Nou, dat geloven we zomaar niet natuurlijk. Maar wat wel waar is, hij werd onthoofd. En er ging de eeuwige heerlijkheid in. Ja, dat zou Timotheus te horen krijgen. En misschien heeft hij wel eens gedacht, dat kan een jonge dominee ook wel eens denken. Hoe moet ik nu verder, heren? Als de pilaren van de kerk, want dat waren de apostelen, wegvallen. Hoe moet je verder in deze tijd? In de benauwenis van de coronapandemie en van de geestelijke en kerkelijke verwarring die in onze dagen met handen te tasten is. Hij blijft getrouw. Dat prachtige woord uit onze Heidelbergse catechismus als het gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus zondag 18. Dan vraagt de catechismus zich af, het zijn mijn woorden. Ja, is de Heere dan niet meer bij ons, nu hij ten hemel gevaren is? Lichamelijk niet, zegt de catechismus zeer terecht. Maar naar zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Je mag het met één woord samenvatten in het licht van onze tekst. Hij blijft getrouw. En waarom blijft hij getrouw? Ja, dat is het laatste stukje van de tekst. Hij kan zichzelf niet verloochenen. We hebben het al even gehad over dat woord verloochenen. Ook in het licht van de verloochening van de apostel Petrus. Petrus zei, nee, ik ken de mens niet. Verloochenen in het moment van het slot van onze tekst betekent dat ook. Hij kan geen nee zeggen tegen zichzelf. Hij kan geen nee zeggen tegen zijn eigen innerlijke goddelijke wezen. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Ja, een slimme kattengezant zou kunnen vragen, God kan toch alles? Wij geloven toch in een almachtige God? Ja, maar er zijn dingen die God niet kan. En hier heb je er één. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij kan niet ontrouw zijn aan zichzelf. Hij kan zijn woorden die hij gesproken heeft en die in de schriften uitgespeld en uitgetekend staan, kan hij niet intrekken. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Jezus kan zichzelf niet verloochenen. Hij kan zijn naam niet verloochenen. Toen hij geboren werd, werd de naam aan hem gegeven, gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Die naam blijft tot in eeuwigheid. En daar zit natuurlijk toch een diepe evangelische prediking in. Dat zolang de zon en de maan zullen schijnen en deze krakende wereld zich voortbeweegt door de tijden heen, zolang blijft de naam van de Heere Jezus schitteren. Wat is die naam? Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Van welke zonde? Waar tobt u? Waar top jij nou het meeste mee? In het begin van de preek ging het even over de zonde van het ongeloof. Zoals Luther het zou zeggen, God geen betrouwbaar man achten. Want zo omschrijft Luther het ongeloof. God geen betrouwbaar man achten. Dat je twijfelt. Dat je je afvraagt, kan ik wel zalig worden? Dat je ziet op de duizenden zonden die er in je leven zijn, zeker als je ouder wordt. En dan zegt het evangelie, hij kan zichzelf niet verloochenen. Zijn naam is en blijft tot in eeuwigheid Jezus. En dan roept de tekst eigenlijk ons allemaal, zoals we hier in de kerk zijn of met deze dienst verbonden zijn, op om met al onze zonden, nood en angst en pijn tot hem te vluchten. En het maar eerlijk te zeggen. Luther zou zeggen dat hele boeltje van ons leven, en hij bedoelt van ons zondige leven, voor hem neer te leggen. En het te belijden, Heere, ik kan mezelf niet redden. Als ik naar mezelf zie, reddeloos verloren, ongehoorzaam, ongelovig, ontrouw. Maar u blijft dezelfde. Gij evenwel. Gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. En wat een genade. Als je voor het eerst of opnieuw iets van die onwankelbare trouw van de Heere, die zichzelf niet verloochenen kan, mag ontdekken. En daar je moede hoofd op neer kan leggen. Daar rust ik op, Heere. Uw trouw is groot. Ze is iedere morgen nieuw. Ja, verloochenen, daar moet ik nog even iets van zeggen. Dat kan de Heere niet. De Heere kan dus iets niet wat wij wel kunnen. Want Paulus zegt het in dit tekstverband. Wij kunnen hem verloochenen. Maar de Heere kan dat niet. En dat is nou midden in de strijd van het leven. De enige vastigheid die overblijft. En bij het ouder worden gaat u die de Heere vrezen mag dat steeds meer ontdekken, toch? Hij heeft gezegd. Hebreeën 13, 5e vers. Ik zal u niet begeven. En ik zal u nooit verlaten. Het staat er in de oorspronkelijke tekst, als was het een eed. Iets wat je moeilijk kan vertalen eigenlijk, want vertalen is natuurlijk een buitengewoon lastig iets. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Het is alsof de Heere God een eed zweert en zegt, het is onmogelijk, dat is de kracht van de woorden. Het is onmogelijk dat ik u ooit zal begeven en ooit zal verlaten. En als die eedzweringen van God, van het verbond van zijn genade op je hart gedrukt worden, dan zeg je, wat ligt de zaligheid van de kerk van de Heere vast? Het ligt vast in zijn eeuwige eedzweringen. Het ligt vast in het werk van zijn lieve Zoon, die zichzelf doodgeliefd heeft aan het kruis. Het ligt vast in het niet aflatende werk van de Heilige Geest. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Zijn woord is waar. Zijn rijk komt zeker. En zijn koninkrijk heerst over alles. Te midden van alle verwarringen van de tijden, gemeente, is dat de hoop voor de kerk. Dan kun je soms denken, wat komt er van terecht? En dan bedoel ik niet alleen de CGK, hoor. Natuurlijk ook. Of wat komt er van de gemeente terecht? Of wat komt er van het gereformeerde leven in Nederland terecht? Dat zijn allemaal wettige vragen, vragen waar je 's nachts wakker van kan liggen. Maar het gaat goed met de kerk. Want, neemt u die boodschap alstublieft mee. Hij kan en wil en zal zichzelf niet verloochenen. Hij is altijd trouw. Te midden van alle ontrouw en verwarring. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Ja, heren, het komt alles van u. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. Dat mocht die godvruchtige dichter David al in de oudtestamentische tijden zeggen, omdat hij het ook beleefd had. Dwars door al zijn zonden heen, zijn ontrouw en ongeloof, en dat was ook David niet vreemd. U bleef dezelfde. Heere, wil u dat ook in onze dagen laten zien. Dat u dezelfde blijft van geslacht tot geslacht. Dat u ook wilt werken onder ons en onder onze kinderen en kleinkinderen, als we die van u mochten ontvangen. En wil u doorgaan, Heere, zoals we het zo graag zingen bij een doopdienst, het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij. Van kind tot kind. Als we naar onszelf zien, daar hebben wij het niet naar gemaakt. Dan schreeuwt het tekort van onze kant luid tegen de hemel. Maar het is toch ook waar, Heere, van uw kant. Uw trouw rust zelfs op het late nageslacht. Wil zo werken onder ons, onder onze kinderen, ook op de zondagschool. Als de kinderen de verhalen horen van uw trouw, dat u uzelf niet verloochent, dat u geen nee kunt zeggen tegen uw genade, ook al hebben wij die genade niet verdiend, wil u doorwerken, Heer, ook in onze dagen, ook in deze eeuw. Heb dank voor alles wat u gaf, ook voor de ondersteuning die u schonk deze morgen. Wil u ook deze middag helpen en sterken. En geef dat het woord zijn vrije loop mag hebben. Met vrijmoedigheid, dat is de Bijbelse, de goddelijke vrijmoedigheid, verkondigd mag worden. We danken u voor alles. We bidden u om vergeving over alles wat niet was naar uw wil. Zie ons aan in die ene die zichzelf niet verloochend heeft. Die zijn genade niet verloochend heeft. Die trouw was, is en blijft tot in de dood. We bidden het in zijn naam. Amen. Psalm 16, gemeente, en daarvan het derde vers is onze slotzang. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Vraag de 3. Oké. Okay.
Buiten doen.